nu even aan. Kan die hier ergens?
Ja, die mag hier.
Anders hangt het zo voor je.
En de groep is al opgesplitst of nog niet?
Zo weet je.
Ja, ongeveer.
Nou, dat is ongeveer de helft.
Wel ja, ik denk ook.
Je kan daar ook blijven staan.
Ja, dat is goed. Ik ga eventjes nog kijken. Ja, maar we komen langs de zijgang binnen. Ja, 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 ja. De mis is juist gedaan, of wat?
Ja, ja, de
trouwens. Ah, dat komt juist goed uit. Hier liggen nog bloemen. Ah, oké. Ik ga ze hier opleggen.
De bedoeling om dat deze keer in 4. Ja, in 4. Ik heb het zelf.
Ja. Goedemiddag.
Dus nou ja, we wilden dat ook even zo doen, maar dan moeten we het even zo doen.
Ik ga eventjes.
Ik kom van Boem.
Ah! Dan gaan we onmiddellijk starten. Hè. Ja, ja.
Hallo?
Ja. Ik blijf hier maar even bij.
Ja, ik zie daar een groep gaan.
Om daar gaan, dus dat is prima.
Ja, ja, ja. Ja.
Goed zo.
Dan ga ik met de groep. De verschil is haar.
Je mag beginnen, Jeroen.
We gaan starten.
Mensen.
Ja. Ik kom dichtbij.
Goedemiddag iedereen. Jullie hebben al een hele weg afgelegd, vermoed ik. Jullie zijn al in Steendorp geweest, had ik begrepen. Ja. En nog ergens of... Nee. Mag ik vragen wat jullie in Steendorp bezocht hebben of gedaan hebben? Dan weet ik een beetje de achtergrond.
Steenmuseum.
Wel ja, ik begrijp het, want jullie familie heeft nauwe banden met de regio en dan voornamelijk met Basel, want de roots van jullie familie, de Herweijers familie of de Heider-Weider familie, gaat terug tot hier in Basel. Dat zijn toch de vroegste wortels die jullie kunnen terugvinden. Dus hetgeen wij vandaag gaan zien, wel, als je voelt aan de muren of als je voelt aan de grond, wel, je voorouders hebben hier ook gewoond, gelopen, gewerkt en geleefd eigenlijk. Hè. Wat gaan we doen vandaag? Op een uurtje eigenlijk vrij kort hoor, maar je kan altijd nog eens terugkomen natuurlijk. Een bezoekje aan de kerk en een bezoek aan het kasteel. Het kasteel, jammer genoeg, heeft dan niet echt linken met de familie, maar er zijn wel resten bewaard die teruggaan tot die periode eigenlijk. Mijn naam is Jeroen. En als jullie vragen hebben tussendoor, stel gerust. Ik word ervoor betaald natuurlijk. Ik ben archeoloog. Ik ben ook bezig geweest met een historisch onderzoek, bouwkundig onderzoek van de kerk. Dus we hebben verschillende bouwfases van de kerk terug kunnen reconstrueren. En binnenin kunnen we bijvoorbeeld op een scherm reconstructietekeningen zien van hoe het dorpsplein eruit zag in de tijd dat jullie familie hier leefde. Dus laat ons binnengaan en als je vragen hebt, vuur maar af.
Protestant.
Ja, 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 ja. Wel, ik ga daar direct iets over vertellen. Schuif maar door hoor, dat je hier in het midden een beetje staat. Je had eigenlijk net een huwelijksviering kunnen meemaken, maar we zijn net te laat. Dan hadden we hier natuurlijk ook niet zo kunnen staan, hè, maar... Ik veronderstel dat de meesten onder jullie protestant zijn, of ja, misschien niet meer praktiserend, maar toch van oorsprong. Wel, jullie familie is in oorsprong natuurlijk geen protestantse familie geweest. Zij waren zeer duidelijk een katholieke familie en de kerk hier vandaag in Basel, zoals je hem vandaag ziet, is nog altijd een katholieke kerk trouwens. Misschien heel kort, het verhaal van jullie familie en de relatie met het kerkgebouw hier. Waarom doe ik dat nu? Dan kan ik genoeg uitweiden. We zullen dan zien hoeveel tijd er nog over is om rond te gaan. Beter dan omgekeerd dat ik snel op het einde van mijn verhaal jullie relatie nog eventjes moet aanhalen. De meesten onder jullie kennen misschien het verhaal van de manslag, de dubbele manslag zoals men dat noemde in de middeleeuwen, op twee tellingen van je familie. Een dubbele moordzaak eigenlijk hier in Basel. En dan spreken we het einde van het jaar 1429, begin 1430. Op dat moment is een zekere Pieter Petrus Herweijers en zijn zoon Maas Herweijers vermoord door een beetje in de zin van een familieveten moet er ontstaan geweest zijn tussen de familie Herweijers en de familie Spruiten. En de familie Spruiten, en zekere Simon daarvan, moet de dood van jullie twee familieleden op zijn geweten gehad hebben. Het gevolg was natuurlijk, men kon dat niet zomaar laten gebeuren. Herweijers zijnde, daar moest dan iets van komen natuurlijk. En in de middeleeuwen was het niet zo, zoals wij de dag van vandaag kennen, dat dan die mensen levenslang opgesloten werden en dergelijke. Dat moest eigenlijk een beetje in de zin van bijna oog om oog, tand om tand, maar toch in de katholieke sfeer een beetje blijvend, wilde men de kerk dan toch dat er dan vergiffenis geschonken werd aan de familie van de daders eigenlijk. Nu, wat was er gebeurd? Wat er nu net gebeurd is, weten we niet echt. Enkel dat er twee moorden gebeurd zijn en die op het geweten stonden van die Simon Spruiten. Wat gebeurde er? Er was een rechtspraak, publiek recht op dat moment, hield in dat er dan ergens een consensus moest bekomen worden tussen de familie van de slachtoffers en de familie van de daders om te voorkomen, zoals het verhaal van Romeo en Julia, dat er een familieveten zou zijn die ontaarden in een grote familiemoord of iets dergelijks. Wat is er bekomen? Er werd bekomen dat er een zoeningen of een zoendingen werd gehouden. En je hoort daar het woord zoen in. Verzoening kennen wij ook nog altijd. Nu, je moet dat heel letterlijk opnemen. Wat gebeurde er? De familie ging tijdens een plechtige viering hier in de kerk, de familie Spruiten dan, vergiffenis vragen aan de familie Herweijers. En wat gebeurde er? De boosdoener, Simon Spruiten, de moordenaar, moest dan in een wit boetekleed, in zijn hemd eigenlijk, op blote voeten, barrevoet zoals men dat zei, met een waskaars naar voren in de kerk gaan. Vooraan zat dan de familie Herweijers, die dan klaar zaten om de smeekbeden van Simon Spruiten te aanhoren. Die viering werd opgeluisterd met gebeden en boetepsalmen en dergelijke. En dan kreeg je eigenlijk het eigenlijke moment waar een mondzoen werd gegeven tussen de familie Spruiten en de familie Herweijers. Dat moet je dan heel letterlijk nemen, er werd gekust. Geen tongzoen vermoed ik, maar gewoon gekust als een verzoening tussen beide families. Kwam daar dan nog eens bij, dat was natuurlijk niet voldoende als compensatie van de moord van jullie voorouders. Kwam natuurlijk ook een serieus geldbedrag bovenop. En men kon eigenlijk, zo kun je het eigenlijk zien, de schulden die je had afkopen bijna. En wat was het gevolg? Er werd een compromis bekomen dat er gezegd werd dat er wekelijks, vier keren per week een eeuwigdurende dienst werd gehouden voor de familie Herweijers. Nu, jammer genoeg, de dag van vandaag gebeurt die dienst blijkbaar niet meer. Maar laten we zeggen, een goede 100 jaar geleden bestond die nog altijd. En men noemde die dan ook de Herweijersdienst. De mensen van de gemeente toen hadden wellicht geen enkel idee meer van waar die naam kwam. Trouwens, de familie Herweijers is hier eigenlijk ook een beetje verdwenen uit het dorp. Uit de regio zitten er nog wel een paar linken, maar uit het dorp is die familienaam eigenlijk stilletjes aan verdwenen. En om die dienst te bekostigen, want er moest natuurlijk een kapelaan voor voor betaald worden, moest er jaarlijks 25 goudstukken gegeven worden. We spreken de 15e eeuw, dat was een enorm bedrag. En hoe werd dat bekomen? Je weet misschien, de familie Herwijers was een rijke, in die periode toch landbouwersfamilie, eigenlijk een rijke, bijna een landadelijk geslacht, zo moet je het eigenlijk zien. De familie Spruiten eigenlijk ook, ze hadden heel wat gronden. En bijvoorbeeld, je kan zeggen, de familie Spruiten moest jaarlijks de opbrengst van bijna 20 gronden en 1 hofstede in Temse afgeven aan de kerk eigenlijk, om die dienst ten eeuwige dagen te blijven betalen. Nu moet ik ook zeggen, de familie Spruiten is ook verdwenen uit onze parochie. Misschien heeft dat er een beetje mee te maken dat ze uiteindelijk zeggen, ja, we willen van die kosten af voor die Herwijersen, dat is 200 jaar geleden. We maken ons hier uit de voeten eigenlijk. Dat is hetgeen wat we weten. Nu, vaak waren er nog andere compensaties. Moest bijvoorbeeld die Simon Spruiten op bedevaart gaan, dat weten we nu niet echt. Moesten bijvoorbeeld om het jaar of om de paar weken brood aan de armen gegeven worden en zo. Dus dat had serieuze implicaties voor de familie Spruiten eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje de link die we historisch kennen, die opvalt in onze historiek van de gemeente, van de parochie hier, als we het over de familie Herwijers hebben. Nu, wellicht is er van jullie een tak in de 16e eeuw, vermoed ik, protestants geworden en op die manier in Nederland terechtgekomen. Wel, de familie van mijn moeder, de familie Maris, is ook zo'n oud geslacht hier uit het Waasland. Wel, ze hebben eigenlijk hetzelfde een beetje ondergaan. Ze zitten hier nog wel altijd in de gemeente trouwens en in de regio ook. De familielijn gaat terug tot in de 13e eeuw. En daar is ook weer hetzelfde gebeurd. De oudste zoon van het geslacht, eind 16e eeuw, heeft zich bekeerd tot het protestantisme. Is dan zo in het dorp Doel gekomen. Doel dat jullie misschien nu kennen van het dorp dat moet afgebroken worden voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Toen op de grens tussen het protestantisme en het katholicisme, laten we zeggen, de Spanjaarden en de Staatse troepen. En dan uiteindelijk ook zo in Nederland terechtgekomen in de regio van Willemstad en dergelijke. Daar zijn zij terechtgekomen. Dus je ziet, de overstap naar het noorden is niet alleen bij jullie familie gebeurd, maar ook nog bij andere families hier uit de regio. En je moet weten, ja, hier vlakbij Antwerpen, wij waren hier in de 16e eeuw echt in oorlogsgebied. Als er één periode is waarin dat je niet hier terug zou willen komen, is dat wel eind 16e eeuw. Antwerpen, heel gevoelig op dat moment. Zo, dat is jullie link met de kerk. Ik kan zeggen, de spitsbogen die u hier ziet, die gotische spitsbogen, achteraan ook, dat is eigenlijk nog een restant van de kerk zoals die eruit moet gezien hebben op het moment van de zoening. Want die gaan terug, die bogen, tot de 14e eeuw reeds. Het buitenaanzicht van de kerk, als we straks naar buiten lopen, kan ik er wel even op wijzen. Dit is grotendeels ontwikkeld, de toren bijvoorbeeld, een 25 jaar na de zoening tussen de twee families. Dus de kerk heeft nog heel wat restanten uit die periode van de verzoening hier tussen de twee families. We gaan even naar het scherm kijken. Ik weet niet of iedereen het kan zien, je mag wat dichter komen hoor. Trouwens, als we hier eens in de week zou langskomen of in een weekend. De kerk is dagelijks open van 10 tot 5 uur, ook in de winter. En je kan hier dan gewoon rondwandelen, zelf ook het scherm bedienen als je daarin geïnteresseerd bent. Ik zei daarnet, we kunnen een reconstructie maken van het uitzicht van het kerkplein doorheen de tijd. En dat is op basis van het onderzoek dat hier de laatste jaren geleden gebeurd is. Nu, zoals u het hier ziet, zo moet u het kerkplein de dag van vandaag met hier vooraan het portaal, eigenlijk de plaats waar u nu staat, zo moet u het plein zich voorstellen in de 12e tot eigenlijk in de loop van de 14e eeuw. Nog een houtlemen kerkje eigenlijk een grote schuur die werd gebruikt als ruimte voor de eredienst. Het eilandje hier met het torentje, mensen die iets weten van kasteelbouw in de middeleeuwen, dat was een motte. En een motteburcht is eigenlijk een aardeheuvel met een houten kasteel op eigenlijk. Zo moet u het zien. Het kasteel gaat u trouwens straks bezoeken. Van die motten is enkel nog een klein eilandje als u voor het kasteel staat aan de rechterkant in de kasteelvijver bewaard gebleven. Zo, dit is eigenlijk het zicht van het kerkplein rond 1500, maar je kan zeggen 100 jaar daarvoor moet dat niet veel gescheeld hebben. U ziet een kleinere kerk, u moet zich inbeelden dat de plaats waar u nu staat, dat die pas aan de kerk is toegevoegd rond 1880. En dat eigenlijk de voorgevel van de kerk hier net voor ons lag eigenlijk. Waarom is die kerk groter geworden? 19e eeuw. Heel wat bevolkingsgroei hier in onze gebieden, nog heel veel mensen die naar de kerk gingen. Nu zouden we ze terug moeten verkorten, maar ja, dat doe je zomaar niet natuurlijk. Dat is een beetje het zicht van de kerk. Hier zitten we dan al in de 18e eeuw. U ziet ja, de zijbeuken vergroten en de torenspits wordt ook iets hoger. En dit is eigenlijk het zicht rond 1900. U ziet het. De kerk verlengt, dat is het stuk dat hier vooraan aangebouwd is. En dat is het huidige uitzicht eigenlijk. Nu, als u geïnteresseerd bent in de historiek van de kerk, er is vorig jaar een boek uitgegeven door de gezellen van Sint-Pieter, daar behoorde ik trouwens toe, waarin het onderzoek uit de doeken wordt gedaan en ook even vermelding wordt gemaakt van de dienst van de herwijers. Zo, we zullen even naar voren gaan in de kerk. U mag hier wat verspreid staan. Het meubilair dat u hier in de kerk ziet, dateert natuurlijk niet uit de 15e eeuw. En dat is ook weer het gevolg van de 16e eeuw eigenlijk, de beeldenstorm en dergelijke. Heel wat van de oude gotische beelden en meubelstukken zijn gewoon vernield geworden in die periode. Vandaar dat u hier heel wat barok gaat tegenkomen, bijvoorbeeld de biechtstoelen en dergelijke, die gemaakt zijn door een bekend houtsnijder hier uit de regio. Als u even naar hier kan doorschuiven, ik ga het eventjes hebben over het halssnoer en de twee oorhangers die hier in de kast te zien zijn. Ja, het licht is net stuk, jammer genoeg. Maar het blinkt voldoende. Dit is een mooie link met het kasteel dat u straks gaat bezoeken. Ik weet niet welke weg mijn collega gaat volgen en welke zaken zij u gaat tonen. Want natuurlijk op een half uurtje, het kasteel bezoeken is vrij kort. Een volledige rondleiding duurt daar anderhalf uur tot twee uur eigenlijk. Maar het collier dat u hier ziet hangen is een replica van een origineel dat geschonken is door burggravin Villei Quatorze. Dat is de adellijke familie waar u straks in het kasteel heel wat over gaat horen. Er hangt trouwens een prachtig portret van haar in het salon. Zij leefde in de tijd van Napoleon samen met haar graaf, laat het ons zo maar zeggen, meneer Villei Quatorze. Zij had heel nauwe contacten met Napoleon en was onder andere een van de dames die aanwezig was bij de doopviering van de enige officiële zoon van Napoleon, de koning van Rome zoals men hem noemde, in Parijs. En voor die gelegenheid heeft zij dit collier met die twee oorhangers geschonken gekregen van Napoleon. Het collier, wanneer zij haar einde voelde naderen eigenlijk, is het collier geschonken aan de kerk van Basel. Waarom? Mevrouw hoopte via die weg sneller in de hemel te geraken natuurlijk. En is in het originele doosje hier altijd bewaard in de sacristij in de kluis. Nu, als je vandaag het origineel wilt bekijken, moet je naar het Diamantmuseum in Antwerpen. Want al die witte steentjes die je ziet, zijn eigenlijk briljantjes. Met dan stukken amethyst eigenlijk als stenen daartussen. En men gebruikte dat collier tijdens de tijdens de ceremoniële bedevaart hier, tijdens de kermis hier in het dorp, werd een omgang gedaan met het Mariabeeld. Het beeld is even verdwenen. Met het Mariabeeld doorheen het dorp. En dan werd Maria volledig aangekleed. En ze kreeg het collier om met de twee oorhangers. Nu tijdens de laatste bedevaart, laten we zeggen, die plaatsvond met het beeld in de jaren 70, kwam men terug met het beeld in de kerk en zag men dat één oorhanger verdwenen was. Men is dan terug de weg gaan aflopen en men heeft dan de oorhanger teruggevonden. Eén briljantje was verdwenen. Dus langs Baselse wegen moet nog ergens een diamant liggen. Maar niemand heeft het tot nu toe gevonden.
Maar je is nu aan het zoeken, denk
ik. Ja, dat zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen. Ik denk dat ze daar al langer naar op zoek zal zijn dan. Maar dat is het collier van barones de Fels, mevrouw Villain-Catorce, waar u strak in het kasteel nog iets over gaat horen. We gaan terug langs hier. U moet zich de kerk in de 15e eeuw ook voorstellen als een heel prentenboek. Volledig beschilderd met Bijbelse taferelen, met heiligen. Zeer kleurrijk, een beetje in de stijl zoals u het hierboven ziet. Maar dan op alle muren eigenlijk. Er was geen stenen gewelf, maar een houten gewelf, dat trouwens nog gedeeltelijk bewaard is, hierboven het stenen gewelf. Ook prachtig beschilderd met ranken en dergelijke. En op de plaats waar u nu zit eigenlijk, moet u dus meer dan 500 jaar geleden uw eigen familie voorstellen die hier dan zaten tijdens de zoeningen of de zoendingen, zoals men het toen zei, met de familie Spruiten. De jubelgang die u daar ziet, dat is die houten afsluiting tussen het koor en de benedenkerk, laat het ons zo zeggen. Die is eigenlijk vorig jaar tijdens de voorstelling van het boek hier tijdelijk aangebracht. Omdat het terug een beetje een idee geeft van hoe een kerk eigenlijk functioneerde in de middeleeuwen. Die jubelgang stond hier trouwens nog tot in de 17e eeuw, maar dan is die ook weer verdwenen. Nu ja, het is niet op ons vraag, maar men laat blijkbaar die jubelgang staan. Maar op een bepaald moment zal die wel weer verdwijnen. Wat was nu het feit tijdens de misvieringen, wat zelfs nog tot in de jaren 60 het geval was, stond de priester helemaal vooraan tegen het hoofdaltaar. En waren zelfs hier vooraan twee luiken nog gesloten, waardoor de mensen die zich hier in de kerk bevonden eigenlijk bijna geen contact hadden met de officiële ceremonie die dan helemaal vooraan in de kerk gebeurde. En u moet eigenlijk nu naar de mis gaan, zoals wij zeggen, is iets zeer plechtig en je mag niet spreken en het moet stil zijn en dergelijke. Wel, in een middeleeuwse katholieke kerk ging het er wel iets anders aan toe. Je moet je inbeelden, bijvoorbeeld Steendorp, nu een deelgemeente van Temse, was in de middeleeuwen een deel van de parochie Basel. Dus het is wel een uurtje of meer gaan om van daar tot hier te komen. Als je verder een boerderij hebt richting Sint-Niklaas of zo, dan moest je ook een heel eind gaan. En dus het kerkbezoek op zondag was eigenlijk een weerzien met de vrienden uit het dorp. En hier werden dan de laatste roddels verteld natuurlijk. In een middeleeuwse kerk stonden ook geen stoelen. De mensen stonden recht. En je had enkel aan de zijkant en rond de pilaren vaak stenen banken waar de mensen die al iets ouder waren of zo op konden zitten. Maar de gewone man liep rond, stond recht. Er waren trouwens ook altaren verspreid in de kerk, dus je ging misschien eens van het een naar het ander altaar bidden. En dan deed de priester vooraan zijn ding eigenlijk gewoon. Dat is de katholieke kerk in de middeleeuwen. Het is iets verbeterd, maar ja. Misschien hadden we de dag van vandaag die sfeer terug herschapen van ja, meer babbelen tijdens de mis en zo, dat er terug meer volk zou komen. Maar ik vermoed dat onze paus daar nog niet klaar voor is. Zo. Je mag naar hier komen. De zijbeuk, want zo noemt men dat hier, met de kruisbeuk, dat is eigenlijk ja, een arm die uitspringt vanaf het centrum van de kerk, was vroeger gewijd hier aan de heilige Sint-Jan. Sint-Jan de evangelist. En die in veel dorpen in Vlaanderen vond je daar een altaar voor terug. Eigenlijk in de meeste kerken en zelfs in kapellen werd die aanbeden. En wat was de reden? Die werd aanbeden tegen het kwade. Zijn feestdag is in juni, het moment dat het Sint-Janskruid bloeit trouwens, ook een kwaad afwerend kruid dat de boeren vroeger lieten drogen en aan hun hoeven hingen. Wel, die Sint-Jan werd dan beden om eigenlijk het dorp, de parochie, van het kwade voor het kwade te beschermen eigenlijk. En dat ritueel heeft nog heel lang doorgeleefd. Het was zelfs zo dat men telkenmaal op het einde van de misviering het Sint-Jans-evangelie prevelde, bad eigenlijk. En dat is iets in de zin van, ja, Sint-Jan heeft te maken met de apocalyps en dergelijke, vandaar aanbieden tegen het kwade. En men prevelde dan dat gebed op het einde van de misviering en iedereen die bleef zitten op dat moment, die kon beticht worden van hekserij. Want wat was nu het feit, op het moment dat het Sint-Jans evangelie werd opgezegd, werd al het kwade een halt toegeroepen. En dus je moest eigenlijk al naar buiten gaan op het moment dat de priester het gebed zei. Was je nu wat arthorig of iets dergelijks en je bleef per ongeluk zitten, ja, dan moest je de komende weken toch opletten dat je niet van hekserij beticht werd. Dus ook trouwens als je s'nachts door een weg liep waar geen verlichting was, ja, op dat moment zeker niet. En je begon het idee te krijgen van, ja, hier zitten kwade geesten in de buurt. Als je dat gebed opzei, dan was je beschermd tegen die geesten bijvoorbeeld. Dat is Sint-Jan. En dus in de tijd van de herwijers, ja, leefde dat toch zeer sterk. En was ook dat altaar hier in deze zijbeuk gelegen. De beuk die u hier ziet, en dan gaan we stilletjes aan naar buiten gaan en richting kasteel. Zoals je ziet is die vrij breed. Als je goed kijkt naar de ramen. Die ramen lijken gotisch en de gotiek herken je aan die spitsbogen. Maar als je goed kijkt, is dat eigenlijk een invulling in een veel grotere raamopening met zo'n brede boog bovenaan. Dat zijn eigenlijk barokke ramen. En men heeft in de 19e eeuw, toen men de kerk uitgebreid heeft, het terug een gotisch uitzicht willen geven. Vandaar die spitsbogen die je daarin ziet. Nu, op het moment van de zoening, laat ons zeggen, was die beuk maar half zo breed. Mevrouw, u zit net eigenlijk op de plaats van de muur. Die mensen zitten buiten, jullie zitten net binnen. In 1699 is deze beuk dubbel zo groot gemaakt. Dus men heeft de muur hier afgebroken en die daar herbouwd. We hebben daar nog de aannemers overeenkomsten van bewaard eigenlijk en daarin kunnen we zien hoe snel dat eigenlijk wel ging. Veel mensen denken het bouwen van een kerk of een verbouwing aan een kerk dat duurt honderden jaren. Wat is hier nu het geval geweest? Men is met de verbouwing, dus met de afbraak van de oude beuk, het optrekken van de muren, het plaatsen van een houten dak, stenen gewelven, nieuwe vensters en dergelijke, is men begonnen in februari van 1699 en in juni 1699 moest het werk al geklaard zijn. Waarom? Op dat moment was het hier kermis en dan moest die beuk plechtig kunnen geopend worden. Wel, dat was ook effectief klaar op dat moment, dus je ziet dat heeft maar een paar maanden geduurd om heel dat werk te verrichten. Nu, er was nog wel één probleem. In de overeenkomst stond niet dat de aannemer een nieuwe vloer moest leggen. Die had hij dan natuurlijk ook niet gelegd. Een probleem dat wij de dag van vandaag ook nog wel kunnen tegenkomen als onze afspraken niet echt correct zijn. is er een twist gekomen en is uiteindelijk beslist dat de kerk de vloer ging betalen en dat de aannemer hem dan maar gratis moest leggen. En dat is dan het resultaat. Ja, op dat moment moet u ook rekenen, heel wat mensen, ook de kasteelheer, staken daar dan geld in, kwamen ook helpen trouwens, omdat je dan weer het idee had, ja, als ik daaraan help, kan ik weer ineens recht naar boven. Hè. In het buitengaan kan ik nog eventjes uitleggen, u ziet hier al die grafzerken, die grafstenen. Wel, hier onder onze voeten zijn nog altijd mensen begraven, maar dan natuurlijk niet de gewone. Jan Modaal, die lag hier buiten de kerk op het kerkhof dat nu verdwenen is rondom de kerk. Hier lagen de rijkeren en de rijkeren betaalden om begraven te worden in de kerk. Hoe dichter naar het oosten op, richting altaar, het oosten trouwens niet richting Jeruzalem of zo, zoals dat de meeste mensen denken, want gaat u naar een kerk kijken in Japan, laten we zeggen, een nieuw gebouwde kerk, staat die ook naar het oosten gericht. Hoe komt dat nu? Men richt naar het oosten, naar de opgaande zon. Eigenlijk nog een heel heidens gebruik, maar in het katholiek geloof dan herwerkt tot de verrijzenis, het opkomen, Christus die verrijst, te vergelijken met de opkomende zon. Mensen hier begraven werden ook wel de rijke stinkers genoemd, of de uitdrukking stinkend rijk komt daarvan. Wel, die mensen lagen niet al te diep onder die stenen. Nu ligt die vloer tamelijk egaal, maar je had daar barsten in vroeger en dergelijke. En als het hier dan in de zomer de zon binnenscheen, dan rook je eigenlijk die rijke parochianen die hier onder de vloer begraven lagen. Vandaar stinkend rijk eigenlijk. Vandaar ook het gebruik van veel wierook tijdens begrafenismissen. Nog tot op de dag van vandaag eigenlijk. Niet alleen een zuiverende bedoeling ceremonieel dan, maar in de middeleeuwen ook echt noodzakelijk, omdat ja, het lichaam, wij kennen nu koeltechnieken op dat moment niet, ja, begon te ruiken en met die wierook werd die geur wat verdreven eigenlijk. Geneutraliseerd, ja. Wat blieft?
Toen het verbouwd werd.
Nee, wat men regelmatig deed was de oude lichamen aan de zijkant schuiven.
Ja,
oh. Je weet op een gegeven moment, bijvoorbeeld in de 15e eeuw, ligt de kerk vol. Ja, dan had de kerk geen inkomsten meer. En de kerk had natuurlijk, is niet enkel religieus, maar heeft vaak ook wel geld nodig. Dus wat deden zij? Ah, Dine ligt hier al 120 jaar, die familie kent die toch niet meer. Dus wat gaan we doen? We nemen die steen weg, we schuiven die persoon aan de zijkant en we leggen iemand anders in de plaats. Wat men dan vaak ook deed, maar hier in de kerk kennen we dat niet, is een knekelhuis maken. Waar men de lichamen die begraven zijn geweest opdelft en die eigenlijk in een soort ja, gebouwtje of in een kelder opeenstapelt. U kan dat soms in sommige kerken in Oostenrijk en zo, in Italië heb je dat vaak, voordat je gewoon de schedels en de beenderen ziet liggen. Wel, dat zijn zo'n huisjes waar de oude overledenen eigenlijk in opgestapeld worden. Zo, we gaan naar buiten. We gaan deze richting uit.
Hij ziet er ook heel goed onderhouden uit. Zeg.
Wel ja, de kerk is in de jaren 90 volledig gerestaureerd. Ja. Zowel binnen als buiten.
Dat altaar, was dat nog van Sint-Jan? Nee toch, dat was
nee, nee,
van
nee.
Petrus?
Nee, dat was nu Petrus, sleutels, inderdaad, hè? Inderdaad. Ja. Goed opgemerkt.
Ja. Ik denk, hé, wat doet Sint-Jan nou met die sleutels?
Ja. Wel, misschien nog heel eventjes voor we richting kasteel gaan. U merkt dat we een heel hoge torenspits hebben. Dat is eigenlijk vrij uniek voor Vlaanderen. De toren zoals u hem hier ziet, dateert eigenlijk van rond 1455-1460 ongeveer. En als u goed kijkt, ziet u dat die toren iets overhelt in deze richting. Wel enig idee hoeveel die overhelt? Tussen de basis van de houten spits en de bovenkant.
1,40 meter? Zoveel?
Nee. Dat is een beetje veel. Net geen meter helt die over. Hij staat wel goed vast, hij beweegt niet meer. De reden is gewoon dat men in de 18e eeuw herstellingen heeft moeten doen aan die zijde. De muur was iets opgezwollen door het vocht. Men heeft een stuk muur weggenomen en eigenlijk terug ondermetst. En men heeft hem eigenlijk de toren laten staan zoals hij toen in de 18e eeuw scheef getrokken was eigenlijk. Maar nu blijft hij eigenlijk staan zoals dat je hem nu ziet. Trouwens, Basel is vorig jaar was genomineerd als het mooiste dorp van Vlaanderen. We hebben het net niet gehaald. Onze burgemeester zegt dan, ja, je hoeft niet altijd de mooiste te zijn. Eén van de mooisten is ook al goed genoeg. Je kent hem misschien. Onze burgemeester is een van de bekendste burgemeesters van Vlaanderen. Een man met een heel lange baard. Soms af en toe zou hij nog wel eens durven in Nederland op televisie komen, omdat hij nogal ja, sterke ideeën heeft. Hij knuffelt bijvoorbeeld graag, nog volledig in de zin van de zoening met jullie familie eigenlijk. Dus als je hem zou tegenkomen, zou hij iedereen hier een knuffel geven. Nu met de Mexicaanse griep is hij er iets voorzichtiger in geworden. Zo. Ik hoop dat we ze net niet zijn gepasseerd, maar denk het niet. Net op tijd.
Moet je het verhaal in het kasteel?
Nee. Als je, dat, wel ja, dat is goed.
Of wil je nog wat zeggen?
Nee. Ja, ik kan nog even iets zeggen. Ah. Hier over dat eilandje dan. Ja.
Kunnen we straks nog zo'n boek kopen? Kerk.
Die boeken zijn enkel te verkrijgen in de heemkundige kring.
Ja?
En die is vandaag niet geopend.
Oh. In de abdij is dat?
Nee, hier op de grote baan, ja, hoe moet ik het uitleggen? Je hebt daar een bankkantoor, KBC. Daarboven bevindt zich de heemkundige kring, maar die is enkel geopend op zondag.
Oh, nou ja, kom misschien nog wel eens hier.
Wel, nu, je kan als je je adres nalaat, of ik je mailadres, ja, kan ik wel de contactgegevens van die mensen, desnoods zenden ze een paar,
ja,
naar jullie,
ja,
toe. Hè.
Ja. Beetje doorlopen, mensen.
Ja. Jullie hebben straks iets in de Duiventoren,
ja,
had ik gehoord.
Ja.
Dan kom ik straks met de groep onmiddellijk naar de taverne.
Ik ben ook van harte uitgenodigd daar.
Ah, wel, goed. Dank u. Dan blijf ik nog even. Nog één klein dingetje. Dat is dan een beetje de link met mijn verhaal. Het eilandje dat je hier ziet liggen, dat hele kleine eilandje met die bomen op, je ziet het bijna niet door het struikgewas. Dat is die plaats waar dus dat houten torentje op stond, die motte van het allereerste kasteel van de heren van Barsele. Trouwens, in de 14e eeuw is die familie hier verdreven door de heren van Borselen. En Borselen kennen jullie wellicht wel. De graaf van Vlaanderen wilde een link met die heren aan de Westerschelde, omdat hij die natuurlijk nodig kon hebben in periode van moeilijkheden en zo. Vandaar heeft hij aan een van de telgen hier het domein gegeven. Barselen, Borselen, het is later toevallig hoor. Goed.
Ja.